Radio Kiek. Zondagmiddag van 2 tot 3 uur op Golfbreker Radio. Een prettig te beluisteren programma over religie en levensbeschouwelijke onderwerpen.
Welkom bij Kerken in Keistad. Mijn naam is Ferdinand Borger en vandaag is mijn gast Michiel Hegener. Hij is freelance journalist, werkt onder andere voor het NRC en de ANWB en schreef de laatste jaren aan een boek met een nieuwsgierig makende titel Leven op herhaling. Een boek dat de bewijzen voor het bestaan van reïncarnatie op een rij zet. Twee keer reisde hij de wereld ervoor rond, althans in kilometers, sprak met wetenschappers en mensen die konden vertellen gereïncarneerd te zijn en liet sceptici aan het woord die van reïncarnatie niet willen weten. Michiel Hegener, hartelijk welkom. Uw boek begint met een hele persoonlijke ervaring die iets verklaart waarom u hiermee aan bent begonnen, aan dit reïncarnatieonderzoek.
Ja, daarmee begint het boek, daarmee begon het voor mijzelf ook.
Ja.
In, even denken, 1979, toen ik in militaire dienst was. Maar dat heeft er niet zo veel mee te maken, denk ik. Maar toen begonnen voor mij af en toe flashes te komen van dingen die uit vorig levens leken te komen.
En wat waren dat voor?
Nou, de allereerste keer, ik stond in mijn legeringskamer. Ik was daar alleen op dat moment. En gewoon in zijn blauw in die nine zie ik ineens mezelf, wel als man, veel ouder. Middel zoiets als wat ik nu ben. Ik ben nu bijna 60. In hele andere kleren. Bedenk, dit is 30 jaar geleden, dus ik herinner me niet zo heel precies meer. Maar ik zie mezelf zitten op het dak van een gebouw, zoals je in het Oosterse landen aantreft. Ik zie enorme landschappen om me heen, een rivier aan mijn rechterhand. En nogmaals, hele andere kleren dan ik normaal draag. Dacht, wat is dit? Mm-hmm. En dat kwam zo. En dat na 5 of 10 seconden ging dat weer weg. Maar het was een statisch beeld. Dus misschien was het toch iets wat mijn eigen brein had gecreëerd. Maar later kwamen daar ervaringen bij. Ik beschrijf er 2 in het boek. Die zo indringend waren en zo totaal onmogelijk voor mijn brein, tenminste dat is mijn inschatting, om te produceren, dat ik eigenlijk meteen tot de conclusie kwam, dit moet uit vorige levens komen.
Ja, dat was direct duidelijk.
Stond voor mij vast. Maar Het staat niet vast. Je kan niet zeggen, het is bewezen. Nee. Het bewijst niks.
Nee.
Maar mijn gut feeling, mijn innerlijke antwoord daarop was ogenblikkelijk. Oh, dit zit een vorig leven.
Ja. Verklaarde die ervaring ook iets uit het leven nu?
Nou, het is een beetje speculatief. Maar ik heb mijn belangstelling voor religie is altijd heel groot geweest.
Ja.
Mijn vorige boek, er zitten een paar ANWB-gidsen tussen, maar mijn vorige, echt helemaal boek, wat mijn boek is, ging over vrijheid van godsdienst. Mm-hmm. En het onderwerp heeft me altijd heel erg geïntrigeerd en ik ben er op mijn manier heel erg mee bezig geweest. Ik heb ook een ander boek weer in de pen over een paar jaar, dat er ook over gaat. En een van die herinneringen was dat ik mezelf, het was duidelijk een monnik, zag terwijl ik voortgetrokken werd aan een kar over een zandpad. Dus met mijn handen bij elkaar gebonden. En misschien moet ik even terugschakelen. Dit was in de zomer van 81. Ik was in mijn ouderlijk huis en het was een compleet rustige dag. Ik was geloof ik ook alleen thuis. Ik stond in de zitkamer daar. Echt niks bijzonders. En van het ene moment op het andere lig ik op dat pad met mijn handen bij elkaar gebonden. Ik zie die draaiende wielen voor me. Ik zie de achterkant van die kar voor me. En ik zie ook mezelf. En ik zie een man die ook een stuk ouder was dan ik toen was. Met een helemaal kaal hoofd. En in een monnikspij. Dus dat is een beetje een antwoord op de vraag die je net stelt. De kans, als dat echt gebeurd is, is de kans dat ik het heb overleefd erg gering.
Ja.
En er zijn natuurlijk heel veel mensen doodgemaakt vanwege wat ze geloofden.
Ja.
En ik denk dat mijn passie voor godsdienstvrijheid daar iets mee te maken heeft. Dus daar heb je een soort link.
Ja, ja, ja. Hielden die ervaringen op? Of zijn ze
er komt nog wel eens wat. Maar er is nog altijd. En het belangrijkste is dat in de periode van 3 jaar, van 79, ik ben zelf van 52 tot 1982. Mm-hmm. En toen, het was een soort afronding. En toen, ik ben een van de laatste eeuwigstudenten van Nederland geweest. Toen ben ik kort erop afgestudeerd en aan mijn werk begonnen. En toen gewoon erg ondergedompeld in het aardse bestaan, zeg maar. Dus toen was er minder ruimte voor.
Ja. Je beschrijft op een gegeven moment in je boek dat het misschien wel herinneringen uit 8 levens zijn. Dat is veel.
Ja, als ik het zo op een rijtje zet. Ik heb zo'n een stuk of 20, misschien wel 30 ervaringen. Als ik dat zo probeer te groeperen, wat heel tentatief is. Ik herinner me namelijk mezelf ook in een klooster. En zou dat te maken hebben met wat ik net beschreef, die oude man die over dat pad werd voortgetrokken? Zou kunnen, zou niet kunnen. Is dat 1 levens in 2 levens?
Ja.
Dit alles ervan uitgaan dat dit inderdaad herinneringen uit vorige levens zijn.
Ja.
En uiteindelijk weet ik dat niet zeker, daar moet ik serieus in zijn.
Ja. Want waar zouden ze anders vandaan kunnen komen?
Nou ja, anders heb ik een hele merkwaardige afwijking in mijn brein, waardoor ik in een halve seconde kan overschakelen van gewoon zijn in de ruimte waar je bent, zoals ik nu in deze studio zit,
ja,
naar iets totaal anders. En natuurlijk heb ik wel, ik kan een fantasie opbouwen, maar dat gaat geleidelijk. En dat is, ik kan teruggaan naar een mooie herinnering van vroeger of iets wat ik graag zou willen doen. Maar dat is geleidelijk en dat is veel niet bij benadering zo indringend als wat ik heb meegemaakt.
Nee. Dan kun je een reïncarnatie ervaring hebben of een andere ervaring die je verder misschien niet helemaal goed kunt plaatsen. Maar dat betekent nog niet dat je dan gelijk daar een stevig onderzoek naar gaat doen.
Nee, de oorzaak voor het onderzoek zat bij toch een frustratie die zich langzaam bij mij opbouwt na die ervaring. En dit was voor mij toch een belangrijk gegeven in mijn leven. Van ik ben hier helemaal niet voor het eerst. Ik heb een aantal levens er al op zitten. Maar degene om mij heen, om maar eens te beginnen met de 10 andere jongens met wie ik in een studentenhuis in Utrecht woonde. Mm-hmm. Nou ja, dat is een complete no-go. Er was 1 of 2 die zeiden van, nou, het zou wel zo kunnen zijn. Maar ik kon dus mijn ervaring, daar stond ik eigenlijk vrij eenzaam in. En niet dat ik er vreselijk onder leed, maar ik raakte toch geïntrigeerd door de vraag, kan je dat nou bewijzen?
Ja.
Maar dan kom ik niet bij mijn eigen ervaringen terecht, want er viel eigenlijk niks te bewijzen. Maar gewoon ga je om je heen kijken.
Ja.
En toen is het begonnen. Een heel belangrijk punt was in januari 1986 heeft de AVRO een televisieprogramma uitgezonden, gemaakt door een Australische onderzoeker, Peter Ramster. En dat was voor mij voor het eerst dat ik zei, er is bewijs, dit kan je bewijzen.
Ja.
Hij heeft, ik weet niet of ik het hele verhaal van Ramster nu moet gaan vertellen. Het is wel belangrijk, hij is een van de pioniers geweest aan het reïncarnatieonderzoek. En hij is de eerste die ik heb geïnterviewd voor mijn boek in 2008. In mijn dankwoord noem ik hem ook als eerste. Hij is echt heel belangrijk voor me geweest. Zowel bij de start van het hele verhaal als bij de interviews die ik met hem gedaan heb. En de 3 jaar lang e-mails met alle vragen die ik maar had.
Ja.
Zal ik in het kort samenvatten wat hij gedaan heeft? Ja. Want dan kom je echt bij de bewijzen voor reïncarnatie terecht. Ramster was gewoon een standaard, zou ik maar zeggen, psychotherapeut. Toen hij afstudeerde, en dan hebben we het over 1979 of zo, aan de universiteit in Australië. En hij was gespecialiseerd in hypnose als middel voor traumaverwerking. Hij geloofde absoluut niet in reïncarnatie, wist amper wat het was. Maar omdat hij zoveel aan hypnose deed, waren er ook sommige van zijn patiënten, die kwamen met verhalen die duidelijk niet over dit leven gingen. Van help, help, ik zit in een zinkend schip en hoe kom ik er nou af? Terwijl ze nooit in een zinkend schip hadden gezeten. Dus of het is een fantasie of het is iets anders. Dus hij heeft niet heel snel conclusies getrokken. Hij hoorde dat aan en heeft ook serieus rekening gehouden. En doet dat op zekere hoogte nog wel dat het gewoon symbolische verwijzingen zijn naar mensen die in problemen zitten. En dat vertalen naar een zinkend schip bijvoorbeeld.
Ja.
Het wordt anders als er mensen zijn die heel specifiek gaan vertellen. Die zeiden, ik heette zo en zo. En ik werkte daar en daar als dat en dat.
Die namen konden geven en plaatsen.
Die namen konden geven, plaatsen, tijdsbestekken. Ja. En toen zei hij, nou, het is toch heel intrigerend om eens te kijken of dat nou klopt.
Ja.
En uiteindelijk kwam hij terecht bij 4 Australische huisvrouwen. Waarom 4 huisvrouwen? Omdat hij had ook wel mannen, maar die had allemaal banen. En hij wilde ze meenemen naar Europa. Dus vrouwen die vertelden over levens in Europa, alle 4 uit Sydney afkomstig. En die geen van 4 waren geweest in de landen waarover ze het hadden. Dus die geografische afstand, die voegde natuurlijk iets toe aan de bewijswaarde van wat hij vond. Is in de zomer van 1981 met die vrouwen en een heel camerateam. En een hele reeks onderzoekers, zowel plaatselijk als algemeen, die bij het team hoorden. En zijn ze dat allemaal gaan uitpluizen.
Ja.
En ze vielen van de ene verbazing in de andere.
Ja.
Er was een mevrouw in, die is, laat ze altijd makkelijk vertellen. Deze. Er is een andere die echt nog beter is, maar Helen Pickering laat zich het eenvoudigst vertellen. Die gewoon zei van, ja, mijn naam was James Burns. Ik was arts. Ik werkte in Blairgowrie, dus een plaats in Schotland. Met ongeveer 5000 inwoners in eind 19e eeuw, 3000.
Ja.
Ze zei dat ze rond 1830, in de jaren 1830, had gestudeerd in het College of Medicine in Aberdeen. Gaf onder hypnose een precieze beschrijving van het gebouw. Heeft het uitgetekend.
Ja.
Die tekening is er ook. Dat staat in mijn boek. En enzovoort, enzovoort. Allerlei details. En gaf de naam van de kroeg waar ze met andere studenten zat in Aberdeen. En nou ja. Dus Ramster komt daar in 81, gaat uitzoeken. Zij wordt geblinddoekt, losgelaten op de kade van de haven van Aberdeen. En zegt na korte tijd, daar, ja, daar op die hoek zat de Seaman's Mission. Dat was de kroeg waar wij als studenten naartoe gingen.
Ja.
Dat gebouw staat er niet meer.
En ze kon het verleden reconstrueren.
En ze konden op een oude kaart zeggen, en daar stond inderdaad in de tijd de Seaman's Mission. Hoe kan een vrouw uit Australië dat weten?
Ja.
James Burns, die ze noemde, komt terug uit in het archief van Blairgowrie als arts. Dit is maar één voorbeeld.
Ja.
Toen ik dat zag op televisie, toen dacht ik van, nou, hier is, dit is heel intrigerend. Ja.
Ja. Was het voor jezelf ook een reden om te zeggen, ben je zelf ook een regressie gegaan? In
nee,
dat
nooit.
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 Dat heb je bewust niet gewild?
Ik trek ook niet, ik weet niet precies waarom niet. Ik vind het wel lastig genoeg die herinneringen die ik heb aan, want het heeft in zekere zin is het ook een last.
In welk opzicht?
Nou, het biedt ruimte voor heel veel speculatie van, ja, ben ik nu zus omdat ik in de tijd dat en dat heb gedaan of zo? Of omdat ik dat of dat heb nagelaten? Of je ziet allerlei beelden van jezelf. En,
in de zin dat je dit leven leidt omdat je iets moet verwerken? Of,
ja, dat, het,
dat zou kunnen.
Ja, en als dat zo is, dan geldt dat voor ons allemaal waarschijnlijk wel. In zekere zin. Daar heb ik niet zo moeilijk mee, maar het biedt dus, wat ik net zei, ruimte voor speculatie. En zeggen van nou, dat je lijntjes gaat trekken die er misschien helemaal niet zijn. Dus nee. dat is een beetje.
Wil je met het onderzoek ook van die speculatie af?
Nou, nee, ik denk dat dat niet zo werkt. Omdat mijn onderzoek richt zich puur op de vraag van, kan je nou reïncarnatie bewijzen?
Mm-hmm.
En waar ik uiteindelijk ben terechtgekomen, is dat je het beter kan omdraaien, die anomalieën, want daar heb je het over, anomalieën, dat zijn dus dingen die niet kunnen,
ja.
Volgens de gevestigde wetenschap, de gevestigde opvattingen. Die anomalieën, er zijn er heel veel van. Je hebt in totaal heb je ongeveer 800 tot 1000 harde gevallen in het onderzoek wereldwijd. En die vier huisvrouwen van Peter Ramsden, er maar vier van.
Ja, maar wat zijn de belangrijkste anomalieën waar we mee te maken hebben?
Je hebt twee categorieën. Je hebt kleine kinderen die op hele jonge leeftijd te beginnen vertellen over een vorig leven, spontaan.
Ja.
En je hebt oudere mensen die onder hypnose dingen gaan vertellen. Dat zijn de twee belangrijkste categorieën. En, ja, je kan er nog een paar dingetjes aan toevoegen, maar laten we het even simpel houden. Wat ik wou zeggen is dat die anomalieën, die kan je ook als startpunt nemen.
Ja. Begin
niet met de reïncarnatietheorie, die ons is overgeleverd door de hindoes en de boeddhisten. Die laat je gewoon even helemaal rusten. Je gaat gewoon kijken naar die anomalieën. En wat kunnen we eruit halen? Welke patronen komen eruit?
Ja, dus je start met datgene waarvan wij voelen, ja, dat klopt niet.
Of wat
dat
een wetenschapper noemt een inductieve benadering. Maar
niet
een puur inductieve benadering. Er is één universiteit op deze wereld waar ze zich systematisch bezighouden met reïncarnatieonderzoek.
Mm-hmm.
University of Virginia in Amerika ben ik ook geweest. Al 40, 50 jaar. Doen ze naar reïncarnatieonderzoek. Dat wil zeggen, ze onderzoeken kleine kinderen met verhalen over vorig levens. En klopt het? En wat ze gezegd hebben, daar lag in het verleden erg het accent van klopt het?
Ja.
En hun ideaal was dan altijd om te komen tot een solved case, een opgelost geval.
Ja.
Wanneer het verhaal van het kind één op één gekoppeld kon worden aan een leven van iemand die teruggevonden kon worden in de archieven, in de herinnering van levende mensen, in autopsierapporten, etc. En tegenwoordig verschuiven ze meer naar ook die inductieve benadering van, ze hebben nu geloof ik 2700 gevallen beschreven, waarvan 800 solved cases. Op zoek naar de patronen die eruit komen uit die gegevens.
En daar dus een systeem misschien ook alleen willen ontdekken.
Ja, wat zijn de wetmatigheden, wat zijn de regelmatigheden. En als je langs die weg het benadert, ja, dan komt daar op een gegeven moment ook een theorie uit. En dan blijkt het misschien toch complexer te zijn of anders dan die traditionele geëikte reïncarnatietheorie zoals we die kennen van de hindoes en de boeddhisten.
Ja.
Want dat is uiteindelijk maar een religieus leerstuk.
Oké, we gaan even luisteren naar muziek. En u hoorde Michelle met Die vlammen in wind. En ik praat vanmiddag met Michiel Hegener over zijn nieuwe boek Leven op herhaling. Maar even over deze muziek, Michiel. Waarom deze keuze? Want het is, heb je zelf meegenomen?
Ja. Op mijn website staat een lijst met links naar de beste muziek ter wereld.
Ja.
Mijn keuze. Maar daar staat bijvoorbeeld een antwoord, een definitief antwoord mag ik zeggen. Op de vraag wie is nou de beste gitarist aller tijden, waar vaak over gespeculeerd is. Mm-hmm. Kijk naar mijn website, daar vind je. Met een voorbeeld, een YouTube-filmpje. En ik had die lijst, had ik 15, 17 nummers op staan. En een jaar geleden zat daar eens naar te kijken. Ik zeg, er is iets met die lijst. Afgezien van die één of twee gitaristen die erop staan, is het allemaal Engelstalig.
Ja.
Dit is merkwaardig. Dat leidde ik aan een afwijking. En toen dacht ik, nee, iedereen in mijn omgeving leidt aan deze afwijking. We luisteren bijna alleen maar naar Engelstalige muziek. En driekwart van wat er in Nederland gezongen wordt, zo niet meer, is ook Engelstalig. Dat is toch idioot. Dus toen heb ik mezelf als opdracht gesteld om een genre te exploreren waar ik echt niets van af wist. Duitse slagers.
Ja.
Ik dacht, zouden er nou ook mooie Duitse slagers bestaan? Ik kom wel toevallig echt alleen maar bij zangeres, moet ik zeggen. Ik vind ook, er zijn goede Duitse zangers, zoals Matthias Reim en Herbert Grönemeyer. Mm-hmm. Maar in slagergenre vind ik eigenlijk alleen zangeressen mooi. Ja. Ik luister net naar Michelle, dus eigenlijk per saldo Duitsland's bekendste slagerzangeres, hoewel ze een beetje op de retour is. Het is nu meer Helene Fischer, maar 10 jaar geleden was het toch echt Michelle. En dit is een van de betere nummers.
Ja, dat is even een statement voor meer Europese en anderstalige muziek. Radio Kick. Net voor de muziek had je het al even over van... reïncarnatie wordt natuurlijk vaak in verband gebracht met religie. We kennen het eigenlijk bijna alleen maar binnen een religie, ja, voornamelijk het hindoeïsme. Of voornamelijk.
Ja, je gaat even voorbij aan de vraag of reïncarnatie deel is van het christendom.
Mm-hmm. Ja.
Goed, er zijn zeker 5 dikke boeken over geschreven en het is toch wel moeizaam. Er zitten een paar verwijzingen in het evangelie die toch wel in die richting wijzen. Maar om nou te zeggen het is deel van het christendom, dat kan je niet zeggen. Je kan wel zeggen dat het christendom is ontstaan in een wereld, in de tijd van Jezus hebben we het uiteraard over, waarin grootschalig in reïncarnatie werd geloofd.
Ja.
En dan allerlei culturen rondom en ook binnen de Joodse gemeenschap, de kabbalisten die er ook wel om gingen, de Essenen geloof ik ook.
Ik herinner me de evangelie en Nicodemus die een vraag stelt aan Jezus van of we wedergeboren worden of een tweede keer terugkeren. En dat is een van de weinige plekken waar het
en,
gebeurt.
En die ken ik namelijk niet.
Dat Jezus dat daar niet op ingaat.
Hij gaat er niet op in?
Nee, hij gaat er niet op in. Dus het is bijna een soort van woordspel, maar hij gaat er niet op in op een leven.
De klassieke verwijzing is het in Matthäus, ik weet even het nummer niet, waar Jezus het heeft over Elia. Mm-hmm. En zegt Elia is teruggekeerd.
Ja.
En zie wat zij met hem gedaan hebben.
Ja.
En... De evangelist gaat daar verder, Matthäus gaat daar verder en zegt, en toen begrepen de discipelen dat hij hen van Johannes de Doper had gesproken.
Ja.
En eigenlijk staat er dus met zoveel woorden dat Jezus had gezegd dat Elia was teruggekeerd als Johannes de Doper.
Ja.
Nou, dat is dus reïncarnatie. Maar goed.
Ja.
En de andere, de christendom heb ik het even over, maar dus natuurlijk ook de wetenschappelijke benadering. Je kan dus zeggen, ja, hindoeïsme, boeddhisme. Nee, er is ook gewoon een researchafdeling die zich ermee bezighoudt nu.
Ja. Maar toch leggen wij vaak nog de associatie met religie, ja, toch, als we het over reïncarnatie hebben. Zeker. En binnen het hindoeïsme is het natuurlijk als systeem het meest uitgewerkt.
Ja, met desastreuze gevolgen kunnen we wel stellen.
Ja.
Dat hele kastensysteem is natuurlijk afgeleid van de reïncarnatiegedachte.
Ja.
Al reïncarnerend kom je steeds een stapje hoger.
En of je keert terug naar een andere
lage staat. Ja, en als je het goed doet, dan kom je... dan zit je 3 levens in die kasten en dan ga je door naar die kasten.
Ja.
Dus dat is in feite een... maatschappelijke vertaling van het reïncarnatie-idee.
Ja.
En natuurlijk een heel ongelukkige maatschappelijke
vertaling. Ja. Aan het eind van je boek stel je ook dat we reïncarnatie van de religie moeten bevrijden.
Ja. Ik ben voor reïncarnatieonderzoek. En het wordt door de wetenschap natuurlijk helemaal niet serieus genomen op het ogenblik.
Nee.
Alleen met uitzondering de universiteit in Amerika, die ik net al noemde. Mm-hmm. Maar voor de rest, dit strookt niet met het wetenschappelijk paradigma dat leven alleen kan bestaan als een materiële drager is, te weten, een fysiek lichaam. Dus daarom wil de wetenschap hier absoluut niets van weten.
Leven als geest of ziel, dat is niet...
Extensie van het materiële bestaan. Hè?
Ja.
Dick Swaap, de schrijver van We zijn ons brein, heeft... De geest vergeleken met urine als een soort afscheiding van het fysieke bestaan.
Ja.
Nou, dat is natuurlijk dramatisch. En Dick Swaap, om even bij hem te blijven. Hij heeft het totaal niet in zijn boek over de anomalieën die wijzen op reïncarnatie.
Nee.
En in de wetenschap hoor je te falsifiëren. Als jij een stelling hebt, bijvoorbeeld wij zijn ons brein. Dan moet je niet op zoek naar materiaal dat ondersteunt. Mag wel. Maar je moet vooral ook op zoek naar materiaal dat... erop wijst dat die stelling niet klopt.
Ja.
Nou, die anomalieën waar mijn boek over gaat, die wijzen er allemaal op dat die stelling niet klopt.
Nee.
Wij zijn niet ons brein.
En waarom heeft de wetenschap... Wat is de angst van de wetenschap?
Nou, ze hebben ontzettend veel te verliezen. Er gaan allerlei reputaties sneuvelen. Er moeten allerlei boeken herschreven worden. En ze zitten in een soort groepscultuur waarin het not done is om te suggereren dat er meer is dan materie alleen.
Ja.
Dus ze houden elkaar ook tot op zekere hoogte gevangen.
Ja.
En een van de mensen die ik interviewde, Rupert Sheldrake, die heel veel heeft geschreven over aanwijzingen dat er veel meer is dan materie. Die zei van, nou ja, op een individuele basis, en heel veel van die wetenschappers, die geloven best dat er meer is tussen hemel en aarde.
Ja.
Maar alleen in die wetenschappelijke gemeenschap hebben ze de groepstucht. En die zegt, daar mag je het niet over hebben.
Nee.
Dus als je even terugkomend op de vraag van net. Ik ben voor om het reïncarnatieonderzoek uit de religieuze sfeer te trekken en er naar te kijken. Maar dat moet dan wel gebeuren.
Ja.
Dan, er is gewoon geen cent voor, niemand doet het.
Nee.
En dat die universiteit in Amerika is, wordt met privégeld overeind gehouden. Of die afdeling die zich daarmee bezighoudt.
Ja. Ik wil even naar een specifiek geval van je boek. Wat ik bij al lezend ook eigenlijk meest intrigeerde, was het verhaal van James Leiningen. Een jongen in Amerika die op voordat hij 3 is, met allerlei verhalen komt dat hij een gereïncarneerde soldaat is aan het eind van de Tweede Wereldoorlog. Je stelt ook dat het een van de grootste bewijzen is momenteel als het over reïncarnatie gaat.
Ja. Je kan even aan de buitenkant van het verhaal beginnen. Het is heel sterk omdat het in onze cultuur is en het is in het nu.
Ja.
Ik heb James Leiningen ontmoet, ik heb zijn ouders ontmoet. Degene die in zijn vorig leven een rol hebben gespeeld, die leefde in ieder geval nog toen hij ermee begon. Hij is inmiddels 14 trouwens.
Ja.
En toen het onderzoek ernaar werd gedaan, een aantal leefden nog. En dus voor veel van die reïncarnatiegevallen geldt, ja, dat is in India en 50 jaar geleden. En wie kan dat ooit checken? Nou, James Leiningen is heel goed te checken. Toen hij 2 jaar en 3 maanden was, toen begon hij met mededelingen over zijn leven als gevechtspiloot in de strijd tegen Japan in 1945. Dat jaar noemde het trouwens niet, maar wel de Japanners en wel het team vliegtuig bestuurd en al dat soort dingen.
Ja.
En alvorens naar een paar dingen, details van zijn verhaal te kijken. Eerst dit. Zijn vader, met wie ik een paar uur heb gepraat, die is een heel erg gelovig christen. Heel erg
overtuigd. Die gelooft het helemaal niet.
Hij gelooft in...
Hij mocht het niet geloven.
Hij mocht het niet geloven.
Nee.
Kijk, de moeder, Andrea, die is veel makkelijker daarin. Die had meteen zoiets, nou, het zal wel uit vorig leven zijn.
Ja.
En dat was het eigenlijk ook met de kous af voor haar.
Ja.
Wel intrigerend dat haar eigen kind overkwam, maar dat hield het een beetje op. Terwijl die vader, die zei van, not in my house. Dat heeft hij letterlijk gezegd.
Ja.
Dit is een aanval op mijn geloof.
Ja.
Mijn geloof, het christendom zegt dat reïncarnatie niet bestaat. En ik ga mijn geloof verdedigen. Mijn persoonlijk geloof, maar ook het geloof in de bredere zin. Dus die is 2 jaar in een zware strijd geweest om aan te tonen dat het allemaal niet klopte. Wat zijn zoon vertelde, dat het rammelde, dat het dit. En die is na 2 jaar door de knieën gegaan. Alles wat die jongen heeft gezegd klopte.
Ja.
Alles, alles. En dat is ook zeldzaam. Je hebt dus heel veel van die kinderen die met verhalen over vorig levens. En dan zie je dat 80% klopt. Sims Lanning klopte anders.
Ja.
En dan heb je dus over dat hij toen hij 2 jaar en 3 maanden gaf hij de naam van het vliegtuigschip waarop hij had gediend. Hij gaf meteen de naam van de een van de andere piloten op het vliegtuigschip. Had je vrienden op het. De vraag begon ermee dat zijn vader vroeg, waar was je vliegtuig dan vertrokken? Hij had het steeds erover dat hij in een neerstortend brandend vliegtuig zat. Nachtmerries. Waar was je vliegtuig vertrokken? Van een boot. Hoe heette die boot? De Natoma.
Ja.
Had je vrienden op die boot? Ja, Jack Larson. He was a pilot too. Dat zei hij letterlijk, 2 jaar en 3 maanden.
En die Jack Larson, die bleek nog te leven ook.
Na 2 jaar zoeken is Jack Larson gevonden.
Ja.
En die was piloot op de Natoma.
Ja.
Maar diezelfde avond al zat de vader Bruce, die zat achter zijn computer, had Natoma gegoogeld.
Mm-hmm.
En bij hit nummer 300 zoveel, fotootje van de Natoma B, vliegtuigschip in de strijd tegen de Japanners.
Ja.
En het jongetje had het ook de hele tijd over de Japanners. Wie had je vliegtuig dan neergeschoten? The Japanese! Zo zei hij dat.
Ja.
En uiteindelijk heeft hij 6 namen van piloten op het vliegtuigschip gegeven. Van 2 met achternaam.
En komt allemaal herleiden. Heb je dan ook, want je zei het al in de inleiding van het gesprek. We weten dus dan niet waarom dit gebeurt.
Nee, we hebben geen. Dat blijft het zwakke punt in de hele bewijsvoering, dat er geen zicht is op het mechanisme.
Nee.
En er zijn mensen die vanuit een mystieke ervaring, vanuit een innerlijke ervaring, daar zicht op menen te hebben. Rudolf Steiner, om maar eens een bekend geval te noemen. Maar dat is geen bewijs. Dat is een innerlijke perceptie, waar ze zelf heel erg van overtuigd zijn dat die klopt, maar. Wat bewijst het?
Ja.
Er zijn ook mensen met bijna doodervaringen die ook zicht hebben gehad of zeggen te hebben gehad op reïncarnatiemechanismen. Dus een boekje wat ik thuis heb staan, Embraced by the Light, dat is een beroemd geval. Het is een bijna doodervaring in de categorie nou ja, A1. Er is een boek over geschreven, zolang als die bijna doodervaring duurde, wat die mevrouw allemaal heeft gezien. En die beschrijft dan hoe ze ook ziet hoe zielen terugkeren naar de aarde. Maar wat bewijst dat? Nou, niks.
Nee. Is het dat ook misschien dat de wetenschap een systeem wil hebben waar je toch niet achter komt?
Nou, dat is dat zeggen ze. Sommigen zeggen dat. Ik heb één wetenschapsfilosoof gesproken die dat zegt. Ja, als we geen zicht hebben op mechanismen, Steve Hales, die een wetenschapsfilosoof, dan kunnen we dit niet zomaar accepteren.
Nee.
En ik heb iemand anders gesproken die ook een boek over reïncarnatie heeft gesproken, ook een wetenschapsfilosoof, Robert L. Meader in Amerika. En die zegt dat is pure flauwekul. En hij gaf als heel simpel voorbeeld, je weet dat het paard de race heeft gewonnen,
ja,
maar hoe, dat weet je niet.
Nee.
Hoe precies. Hè? Dus, maar je weet wel zeker dat hij de race heeft gewonnen.
Ja.
En er zijn zoveel voorbeelden van dingen waarvan we weten dat het werkt en niet weten precies hoe het werkt. Er zijn medicijnen waarvan we weten dat ze werken en hoe. En toen Newton de zwaartekracht introduceerde, ik weet niet precies, een paar eeuwen geleden,
ja,
had geen flauw idee hoe het werkte.
Maar het werkte.
Maar het werkte wel. En je kon er allerlei wetmatigheden in terugvinden en de loop van de planeten en hoe een baksteen viel en al dat soort dingen. En eigenlijk is die zwaartekracht nog steeds een enorm mysterie.
Ja.
Einstein heeft geprobeerd dat een beetje in te kaderen in zijn relativiteitstheorie. Maar het blijft iets. Ik zal even je gedachten over laten gaan.
Ja, maar zeg je daarmee ook dat je denkt of misschien wel hoopt dat over een paar eeuwen dat wel duidelijk is?
Maar eeuwen zei je?
Ja, of sneller.
Dat is wel,
ja, goed, dat is nou,
als
we
ons hierop storten, dan zou veel sneller ook mogelijk moeten zijn.
Ja.
Als je nou eens, ik zeg in mijn boek wel, als er een paar miljoen euro per jaar wordt vrijgemaakt voor reïncarnatieonderzoek, hoeveel zou het dan niet opschieten?
Ja.
Maar het is op het ogenblik 0 euro. Dus ja, geen wonder dat het niet zo wil volten en dat je dus afhankelijk bent van mensen. Peter Ramsar, die ik net noemde, die heeft gewoon dat hele onderzoek privé gefinancierd. Niet uit zijn eigen middelen, hij is met de pet rondgegaan in Sydney. En heeft gezegd, ik heb iets heel intrigerends, ik wil het onderzoeken. Wie heeft er wat voor over?
En blijft het helemaal in de sfeer van idealisme zitten ook bijna?
Veel verder komen voorlopig niet, want de wetenschap staat bovenop de rem. Die willen dit echt niet weten.
Oké, okay, we gaan even naar muziek.
Still love you so.
Françoise Hardy met het zelfgeschreven nummer All Over the World. En ik praat vanmiddag met Michiel Hegener, schrijver van het boek Leven op herhaling. Dat in mei uitkomt, begreep ik. Dus het ligt nog niet in de boekhandel. We hadden het even over James Leidinger, een van de grootste bewijzen eigenlijk dat reïncarnatie bestaat. Die jongen is nu 14, hij herinnert zich daar niets meer van dat vorige leven nu. Dat is allemaal achter hem gelaten. Ja, dus dan krijg je dan toch een beetje de identiteitsvraag die ik me dan stel. Van wie is hij nu als je of wie ben je als je reïncarneert?
Nou ja, je kan eerst dit. Je ziet bij vrijwel al die kinderen dat de herinneringen stoppen rond het zevende levensjaar. Dat is een patroon. Dat is, zat helemaal in het patroon wat dat betreft.
Ja.
Dus het was echt zeven en toen zijn de laatste opmerkingen gekomen over dat vorige leven. Het is nu finito.
En hij weet er niks meer van of hij wilde ook niks meer?
Nee, ik heb het met hem over gehad en hij zei, ik heb je niks te zeggen.
Nee.
Helemaal niets.
Nee.
En hij herinnert zich met moeite een paar van de dingen die daar omheen zijn gebeurd in zijn huidige leven. Want hij is op een gegeven moment toen hij zes was, toen was hij inmiddels een grote bekendheid in Amerika. Hij was al vier keer coast to coast op televisie geweest en zo. Toen is hij meegenomen naar een reunie van het vliegdekschip waar hij in zijn vorige leven opgediend zou hebben.
Ja.
En dat herinnert zich nog wel enigszins.
Waar hij ook gewoon een vriend aansprak uit die.
Ja, dat was op de eerste dag daarvan. Het is een groot hotel, moet je voorstellen, met allemaal van die oude knarren, 80. Nog wat. En zijn vliegtuigschip zat natuurlijk heel veel mensen op. Dus er zijn 80 nog aardig wat die overleven. Die kwamen er allemaal in een groot hotel. En dan loopt een man op, die ziet dat kleine jongetje daar aan de hand van zijn moeder.
Ja.
En die met een grote grijns, een man die absoluut niet in reïncarnatie geloofde. Die zei, do you know who I am? En James zegt in één keer, you're Bob Greenwald. En later heeft hij gezegd tegen zijn ouders, ja, I recognized his voice, ik herkende zijn stem.
Ja.
En de piloot die James Leidinger geweest zou zijn, James Houston, die op 3 maart 1945 toen de Japanners uit de lucht is geschoten. Die is samen met Bob Greenwald een tijd lang testpiloot geweest op een bepaald model vliegtuig. Dus die twee hebben elkaar heel goed gekend.
Ja, dat waren gewoon goede vrienden.
Ja.
Het lijkt me een bizarre ontmoeting trouwens.
Hele bizarre ontmoeting, ja.
Ja. Dus, maar even terug op mijn vraag, want die jongen is dus nu gewoon, hij is James Leidinger.
Ja, hij doet het heel goed. Hij doet het goed op school en hij speelt gitaar en de school musical meegedaan. En hij is ook net 14 geworden. Ja. En zijn ouders zijn altijd bij vrienden van mij op Facebook, dus ik lees af en toe nog iets over hem.
Ja, ja. En die vraag naar de identiteit, stellen die ouders die vraag eigenlijk ook of niet? Want dan heb je een zoon die zegt gereïncarneerd te zijn van iemand anders. Dan zou ik mezelf denken van, ja, wie is mijn zoon nu eigenlijk?
Hij heeft dat zelf echt afgesloten.
Ja.
Hij is toen hij heeft er echt mee gebroken. Het interesseert hem ook geen zier meer. Hij verwerpt het niet.
Nee.
Maar het is echt iets wat je dus in de eerste jaren van je leven dan meeneemt. En dan daarna valt dat van je af als een rijpe appel. En dan ga je verder met dit leven.
Ja.
Het is een afgesloten identiteit. En dat kan je met zekerheid wel stellen.
En die identiteit die je nu hebt, dat is een nieuwe?
Ja, gebaseerd. Maar er is ook op een bepaalde laag moet er een continuïteit zitten.
Mm-hmm.
Dat is dan iets waar de wetenschap helemaal geen grip op kan krijgen. Maar
waar moet ik aan denken?
Ik denk dat de identiteit uiteindelijk is de drager van de herinnering. Dus dat onze ware identiteit is.
En het vermogen dus dat wij kunnen herinneren?
Het vermogen om te herinneren. Maar je moet bedenken, wanneer herinner je iets? Dat is, ik geef in mijn boek een voorbeeld waar ik zelf erg verzot op ben. Komt van de Franse schrijver Jean Cocteau. Mm-hmm. Die als oude man een keer terug is in de plaats waar je opgroeide. En die loopt dan een stukje van de route van zijn ouderlijk huis naar zijn school. Die hij iedere dag liep in de tijd. En dan komt hij langs een hek, wat er toen ook al stond, met van die ijzeren verticale spijlen. En wat hij toen als jongetje al deed, hij liet lopend zijn hand doek, ja, langs die spijlen. En doet hij nou als oude man weer. En hij merkt hoe dat een lawine van herinneringen losmaakt.
Ja.
En herinneringen komen dus omdat iets zich triggert.
Ja.
Altijd eigenlijk. Er is altijd iets waardoor die herinneringen komen. En als al die triggers ontbreken, wat bijvoorbeeld gebeurt als je doodgaat en je komt dan in een volgend leven, mm-hmm, in een andere cultuur, bij andere mensen, andere lichaam, misschien wel met een andere seksen. Dan ontbreken die triggers en waarom zou je je herinneren?
Ja.
Dus dat is... tenzij er in dit leven iets gebeurt waardoor je dingen die opgeslagen liggen, helemaal in rust zijn, archieven die bij zo ongeveer afgesloten zijn, dat er toch ineens een velletje uit komt dwarrelen.
Ja. Nu is het momenteel veel makkelijker geworden doordat we internet hebben. Er zijn natuurlijk, ook met het verhaal van James Leiningen, dat was natuurlijk vrij... Het heeft twee jaar geduurd, het onderzoek. Maar je kunt makkelijker gaan onderzoeken van naar andere plaatsen. Je kan via Google Maps kan je de wereld ongeveer overreizen.
Zeker, je kan dus allerlei plaatsen kan je op heel goed uitzoeken van hoe het precies zit zonder naartoe te hoeven. En mensen die namen noemen uit vorige levens, je kan dat veel makkelijker checken of diegene echt heeft bestaan.
Ja.
En daar is al bij dat onderzoek van Ramsel, wat ik net noemde, wat in 81 is gedaan, zie je dus nu dat er allerlei genealogische dossiers ontsloten zijn via internet.
Ja.
En dat er bevestiging is gevonden voor dingen die Ramster in de tijd niet kon checken. Het gaat over mevrouw Gwen MacDonald, die al in 89 is overleden. En die heel gedetailleerd de naam van haar moeder gaf en van de echtgenoot van haar moeder, die niet haar biologische vader was. En die ze zei, ik ben in 1765 geboren en 1782 overleden. Dit is dus een hele simpele huisvrouw uit Australië die nooit Australië uit was geweest.
Nee.
En dat was allemaal in Somerset in Engeland. En mijn vader heette Hugh Somerville. En die is in de archieven teruggevonden. En mijn moeder heette Elizabeth Lethbridge. En die is niet in de archieven teruggevonden. Toen althans. Maar recent wel. En die blijkt in de... Zij zei, mijn moeder is bij mijn geboorte overleden. Elizabeth Lethbridge is in 1765 overleden. Het jaar wat Gwen MacDonald als haar geboortejaar had.
Ja, dus dat wisten ze allemaal.
En het gaat verder, maar dan zitten we nog een kwartier te praten.
Nee, maar goed, voor sceptici, de andere kant van dat je makkelijke dingen kunt herleiden via internet. Sceptici die zullen zeggen, ja, je kunt ook makkelijk een leven verzinnen via internet. Dat kan natuurlijk ook.
Ja, dat sceptici die zullen zich altijd in alle bochten vinden. Die maar nodig zijn om het verdacht te maken.
Ja.
Dan zeggen ze, ja, dan heb je via internet heb je dat opgesnurkt en nu zet je dat in een boek.
Ja.
En dan is altijd de grote vraag waarom. Ja, nou om even snel geld te verdienen. Nou geloof me, dat zo werkt toch niet.
Er zijn makkelijke methoden waarschijnlijk om snel geld te verdienen.
Ja.
Ja. Op een van je latere hoofdstukken in je boek, dan noem je ook een aantal restgevallen, maar die je niet zo erg kan onderbrengen in wat je net noemde.
Maar restcategorieën.
Ja. Ja, van bewijzen. En dan heb je op een gegeven moment, benoem je Barbro Kalender, dat is een Zweedse vrouw die zegt de reïncarnatie van Anne Frank te zijn.
Ja.
Daarbij is ze zelf ook.
Ik vind het bewijs te zwak.
Ja.
Maar omdat als je reïncarnatie op internet gaat zoeken, dan er zijn bepaalde gevallen waar je dan vrij snel terechtkomt. Bepaalde onderzoekers die zich nogal manifesteren op internet. Dus daarom vond ik het nodig om die in die categorie mee te nemen, dat hoofdstukje. Het is een kort hoofdstuk trouwens.
Ja.
En er iets van te zeggen.
Ja. Nou, wat zij dan op een bepaald moment ook beweert, is dat ze mensen om zich heen ziet lopen die zij ziet als gereïncarneerde kamburen. Ja.
Nou, dat als je de reïncarnatietheorie erop naast laat, dan zie je dat dus ook gebeurt, groepsreïncarnatie. Je reïncarneert niet als individu, maar er gaat een hele groep die in een vorig leven met elkaar bezig was, die komt nu als groep terug.
Ja.
Nou, daar houden bewijzen voor mij echt op, hoor.
Ja.
En als Barbro Carlen, zoals ze nu heet,
ja.
Wanneer is ze ook weer geboren? Rond 1950 of zo. Begin jaren 50. Mm-hmm. Nou ja, dus een jaar of 7 nadat Anne Frank is geboren. Overleden. Als die gaat zeggen, ja, die en die en die in mijn omgeving waren kampbeulen uit Bergen-Belsen. Nou, daar nok ik af, ja.
Ja, wat komt dan van, ja, je krijgt dan een soort van... leven waar je in leeft, waar je ook niet kan ontsnappen, lijkt het wel. Waar constant een reïncarnatie is van daders en slachtoffers die elkaar weer ontmoeten. Als je zo
het wordt niet gepresenteerd. Ik heb het even over de reïncarnatietheorieën, waarvan ik zelf zeg, het zijn maar theorieën. Dus de hindoeïstische en boeddhistische theorieën. Het wordt niet gepresenteerd als iets onvermijdelijks. Meer als iets wat zich wel eens voordoet.
Ja.
Dus het hoeft niet per se dit... jullie van Radio Kick dus volgen over 100 jaar allemaal...
zitten alweer voor Radio Kick.
Maar dan in China of zo. Maar dat,
ja, wie weet niet waar we allemaal nog terecht gaan komen. We gaan even luisteren naar muziek.
Mach's gut, steh in deinem Brief drin. Und da
En dit was Niki, Tsjechische zangeres met het Duitse lied Dein Brief. We hebben al meer Duits gehoord vanmiddag en de rehabilitatie van het Duitse slagers. De sceptici zeggen ook wel, of er zijn natuurlijk, je hebt reïncarnatietheorie, wat je in je boek ook vrij uitgebreid behandeld is, de zogenaamde veldtheorie. Wij zijn in staat om met onze gedachten velden op te richten. Hoe zit dat precies in elkaar? Ja.
Sceptici zullen dit niet zeggen.
Niet?
Nee, omdat die veldtheorie die gaat ervan uit dat er een onzichtbaar veld is dat ons allen verbindt. Mm-hmm. Als mensheid als geheel, maar ook weer in subgroepen. En dat er binnen die velden uitwisseling van informatie plaatsvindt. Ik heb een bepaalde ervaring, ik stop die erin en anderen halen die ervaring eruit.
Een soort collectief onderbewuste.
Een soort collectief onderbewuste wat dus niet lichaamsgebonden is.
Nee.
Jung had het er ook al over. Een van de grote onderzoekers en je kan wel zeggen bepleiters van deze theorie op het ogenblik is Rupert Sheldrake in Engeland, die ik ook geïnterviewd heb. Het verklaart een aantal dingen heel goed. Dus daarom is het een verleidelijke theorie. Maar het verklaart bijvoorbeeld waarom uitvindingen min of meer gelijktijdig worden gedaan.
Onafhankelijk van elkaar.
Onafhankelijk van elkaar. Verklaart hypes en trends, omdat mensen met elkaar verbonden zijn langs die weg. Maar goed, ze zitten ook allemaal te Facebooken en te YouTuben en te e-mailen. Dus misschien dat op die manier ook wel werkt. Maar goed, in het verleden had je dat allemaal niet. Het wordt ook wel aangedragen als verklaring voor een deel van wat we zien bij de reïncarnatieverschijnselen.
Dat we herinneringen over kunnen dragen.
Dat die piloot in 1945 al zijn ervaringen in dat veld heeft achtergelaten. Een soort enorm stuk papier waar we allemaal op zitten te schrijven.
Ja.
En dat die James Leininger dat eruit heeft gevist.
Ja. Wat je ook weer onbewust doet.
Ik vind het geen plausibele theorie, moet ik zeggen. In mijn boek ga ik er vrij diep op in. Ook in gesprekken met mensen die ik daarover heb geïnterviewd. Vooral omdat die veldtheorie vaak naar voren wordt geschoven als andere verklaring voor de gevonden anomalieën. Dus ik voelde me een beetje verplicht om erop in te gaan. Maar er zijn een paar tegenargumenten. Eén daarvan is dat die veldtheorie niet zomaar verklaart waarom die kinderen, of ook sommige volwassenen, zo vreselijk geëmotioneerd kunnen zijn als ze teruggaan naar die herinnering. Dus niet alleen die herinnering die terugkomt, maar ook de diepe angsten die daar soms mee gepaard gaan.
Ja.
Dat soort dingen. Dat is één argument. Het andere is dat het een vorm van helderziendheid veronderstelt. En dan zou je denken dat James Leininger, om even bij dat voorbeeld te blijven, ook op allerlei andere terreinen blijk geeft een grote helderziendheid. Er is geen sprake van. Het is helderziendheid, als het dat is, wat ik niet denk, die zich heel specifiek richt op één segmentje van al datgene waar we zintuigelijk niet bij kunnen. Te weten in dit geval het leven van die piloot.
Ja.
En dan is er het derde punt van de birthmarks. Ik hou dat Engelse woord ook aan in mijn boek. Dus tekenen op een lichaam, geboortetekens.
Ja.
Moedervlekken wordt al gezegd, maar het is meer dan moedervlekken. Het is ook krassen op een lichaam en gewoon echte littekens. En je ziet een heleboel kinderen worden geboren met allerlei littekens op hun lichaam. En dat is een van de grote punten altijd geweest van het onderzoek wat aan de Universiteit van Virginia wordt gedaan in Amerika. Je gaat bij kinderen die zeggen dat ze op een gewelddadige manier aan hun einde zijn gekomen in het vorig leven. Mm-hmm. En ze zeggen ook, ik heet er zo en zo en kom daar en daar en daar. Dan ga je dus op zoek naar degene die ze zeggen geweest te zijn. Moet je wel zeker weten dat er geen lek zit, dat ze dat ergens gehoord of gelezen. Maar goed, als dat 300 kilometer verder is, ja, hoe moeten die kinderen, eenvoudig Indiaas dorpje, zo, hoe moeten die dat weten? En vervolgens ga je, is de grote vraag, is die persoon inderdaad vermoord, zoals dat kind zegt? Ja, politiebureau, mag ik het autopsierapporten zien? En dan zie je dus dat de kogelwonden van degene die vermoord is, terugkomen als littekens bij het kind, wat 10 jaar later wordt geboren of 3 jaar later.
Ja.
En dan kan je dus gewoon de autopsierapporten leggen naast waar je de littekens ziet. En soms als het één kogel is, dat je de ingangswond en de uitgangswond gewoon exact kan aanwijzen. Degene die dit interessant vinden, zouden een boek van Ian Stevenson moeten lezen. Ian Stevenson is de grote reïncarnatieonderzoeker geweest. Hij laat de rest helemaal achter zich. Hij is in 2007 overleden. Hij is op die afdeling van de Universiteit van Virginia opgezet. En hij heeft een boek geschreven, dat heet Reincarnation Biology. Dat is 2 delen, bij elkaar 2200 pagina's. Alleen maar foto's van wonden op lichamen van kinderen en de autopsierapporten daarnaast en de verklaringen. 225 gevallen.
Zo.
Dus gemiddeld 10 pagina's per geval. Het meest dwingende bewijs voor reïncarnatie wat je in 1 boek kan aantreffen.
En hoe pakt de medische wetenschap dat dan op? Want die heeft toch ook geen verklaring voor die birthmarks?
Nee, maar die kijken er ook helemaal niet naar.
Die
willen het echt niet weten.
Nee. Ik had al 2 vragen eigenlijk. Tot slot, wat me opviel van op het laatste stichtje zeg je in je boek. Het gaat erover het paradigma. En dan mocht je het van de redacteur van de uitgeverij niet te veel over hebben. Ja, paradigma als de bril op waarmee wij naar de werkelijkheid kijken, om het even zo samen te vatten. Toen dacht ik van ja, uiteindelijk ben je daar ook wel heel erg naar op zoek van. Je wilt dat wij anders naar onze wereld gaan kijken.
Ja, nou ja, zoals wel meer mensen heb ik een soort ideaal dat het mogelijk zou zijn om zonder paradigma's naar deze wereld te kijken. Maar ik denk niet dat dat kan. Het is gewoon, je moet met bepaalde basisideeën de zintuiglijke waarneming te lijf gaan, anders wordt het een chaos.
Maar wat is het belangrijkste wat er aan onze manier van kijken moet veranderen?
Nou, we moeten vooral rekening houden met de mogelijkheid dat het leven ook kan bestaan zonder materiële drager. En dat er hele, hele sterke aanwijzingen voor zijn. Zie mijn boek, maar in feite valt ik onderzoek van anderen samen. Ik heb zelf geen onderzoek gedaan, dus ik kan verder geen eer naar me toe trekken. Die ik niet verdien. Die onderzoekers verdienen die eer. Maar ik heb het op een rijtje gezet. En 1 ding staat voor mij vast, en dat zet ik in de conclusie, staat ook op de achterflap van het boek. Geheugenoverdracht bestaat. Mm-hmm. Ze hadden het net over de vraag, bestaat nou echt reïncarnatie? Nou, dan kan je nog een paar andere kanten op.
Ja, want die harde conclusie, die trek je niet.
Nou, het is dus die trein die ik eerder noemde. Hè?
Ja.
Je ziet de trein de tunnel ingaan en je ziet hem even later weer de tunnel uitkomen. Is het dezelfde trein als we absoluut niet weten wat er in de tunnel is gebeurd?
Nee.
En dat is eigenlijk de vraag. Voor mij is het zo goed als zeker dat er reïncarnatie is. Of het is iets wat alle eigenschappen van reïncarnatie heeft. Nou, is het dan niet dan gewoon reïncarnatie? Maar wat zeker bestaat is geheugenoverdracht.
Ja.
James Leininger wist zich ongeveer 50 harde feiten te herinneren uit het leven van James Houston. Die op 3 maart 1945 is neergeschoten.
Ja.
Daar kon hij onmogelijk bij. Hoe graag sceptici ook willen dat hij het van de buren heeft gehoord of van zijn vriendjes, wat wel gesuggereerd is. Onzin.
Nee.
Geheugenoverdracht bestaat. Daarmee bestaat dus ook de zekerheid dat het leven of iets wat heel kenmerkend is voor het leven kan bestaan zonder fysiek lichaam.
Ja.
Nou, daar heb je dus al een nieuw paradigma te pakken. Of is het oude eigenlijk gesneuveld? En de wetenschappelijke vraag die ik aan het eind van het boek stel. Je kan 2 dingen kanten op. Je kan heel erg gaan inhameren op dat oude paradigma en zeggen, jullie zitten er allemaal naast. Met je stelling dat het leven niet kan bestaan zonder fysieke drager. Maar je kan ook zeggen, we gaan gewoon ruimer kijken. En we zeggen, de wetenschap zoals we die nu kennen, die gaat gewoon over die fysieke wereld.
Ja,
nou, prima. Blijf in je eigen zelfgekozen omheinde terrein zitten.
Ja.
Maar weet dat er buiten de omheining ook dingen gaande zijn.
Ja. En heb je daarmee toch een boodschap richting religie?
Ja, het onderstreept een aantal van de basisideeën van de religie, die natuurlijk al alle religies zeggen dat het leven ook kan bestaan, dat het leven na de dood doorgaat bijvoorbeeld. Hè?
Ja.
Dan kan je, hele variaties zijn er dan, maar dat is een basisidee dat je in eigenlijk alle religies tegenkomt. Nou, dat blijkt zo te zijn.
Dankjewel voor dit gesprek. We spraken vandaag over het boek dat volgende maand uitkomt bij uitgeverij Ten Haven. Leven op herhaling, bewijzen voor reïncarnatie. Dit was het voor vandaag. Volgende week is hier te gast Tate Sedrakian. Ik hoop dat ik haar naam goed uitspreek. Vluchtelingen uit Armenië. Afgestudeerd in de rechtenstudie met hulp van het UAF, een studiebeurs van Fonds voor Vluchtelingen. En zij heeft de ambitie om rechter te worden in Nederland. En Alex Kortendijk gaat volgende week met haar in gesprek. De uitzending ook van vandaag in de overige uitzending van Radio Kik zijn terug te luisteren op www.radiokik.nl. Een hele goede zondag nog.